U luistert naar Tussen de Regels, een podcast waarin Sophie Royer en Renaud Verkaamst elke aflevering een gast uitnodigen die een wetsbepaling meebrengt met een voor hem of haar bijzondere betekenis. Met verhalen over markante rechtszaken, opmerkelijke histories of intrigerende anekdotes brengen zij dode letters tot leven.
Jochem Vrielink is professor grondrechten aan de Université Saint-Louis van Brussel. Hij is bestuurskundige en antropoloog van opleiding, maar kwam in de juridische wereld terecht via zijn doctoraatsonderzoek over hate speech. Volgens zijn Twitter-account is hij ook natuurfotograaf. Professor Vrielink staat regelmatig de pers te woord, maar is vandaag te gast in onze studio.
Welkom, professor. Bedankt om langs te komen.
Bedankt voor de uitnodiging.
Hebt u een artikel voor ons meegebracht?
Ik heb een artikel voor jullie meegebracht. Ik heb artikel 25 van de grondwet meegebracht.
Wilt u dat even voor ons voorlezen?
Ik zal het voor je voorlezen. Artikel 25 luidt als volgt, het relevante onderdeel. De drukpers is vrij. De censuur kan nooit worden ingevoerd. Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd.
Wat was de bedoeling van de grondwetgever toen dit artikel werd ingevoerd?
De bedoeling van de grondwetgever was ten eerste natuurlijk een zo ruim mogelijke, met het eerste lid, zo ruim mogelijke bescherming aan de drukpersvrijheid toe te kennen. Tegen de achtergrond van de grote vrijheidslievendheid die men op dat moment had, ook om zich af te zetten tegen de vrijheidsbeknottende regimes.
Ja, men had net voordien zware tijden gekend.
Exact, men had zware tijden gehad onder mijn vooroordeels, de Nederlanders, maar ook het Franse regime voordien, waaronder er veel persprocessen waren geweest, onder andere ook van mensen die in dat nationale congres, in de Volksraad hadden gezeteld.
Oké, dus de journalisten die kregen nu eindelijk de bescherming waar ze lange tijd naar smachten.
Ja, in grote zin is dat.
Vandaar ook de belangrijke plekken in de grondwet, niet zomaar in de wet, hè, echt wel de grondwet.
Ja.
En ik lees in dat tweede lid toch een zeer bijzonder mechanisme, een soort trap van aansprakelijkheden. Kunt u dat even toelichten?
Ja, dus in het tweede lid gaat het om de zogenaamde getrapte aansprakelijkheid, ook wel cascaderegeling, er zijn diverse termen die wel worden gebruikt. En dat is eigenlijk een uitzondering op de gebruikelijke regels van strafbare deelneming en vooral van de medeplichtigheid. Dus normaal is het zo dat in het strafrecht iemand strafbaar is als hij als medeplichtige heeft meegewerkt aan een misdaad of een wanbedrijf. In 1831 heeft de grondwetgever daarop een uitzondering voorzien waar het gaat om zogenaamde persmisdrijven, dus misdrijven waarbij een bepaalde mening wordt geuit via de pers. Daar zijn alleen maar daders. Er zijn alleen maar daders en mededaders. En men noemde dat dus inderdaad een cascadeverantwoordelijkheid. En het idee daarvan is dat in beginsel altijd maar één persoon verantwoordelijk is, strafrechtelijk of later ook burgerrechtelijk, voor een persmisdrijf. Dus in een vaste volgorde, dus de cascade of de trap, die bestaat er eigenlijk in dat een verantwoordelijke pas vervangen kan worden door een andere als die eventueel ontbreekt in de keten, als die niet vindbaar is of als die zich niet in België bevindt. En de allereerste verantwoordelijke, en in beginsel ook de hoofdverantwoordelijke en enige verantwoordelijke, is de auteur. Dat is degene die zich zou moeten en kunnen verantwoorden voor het eventuele misbruik van de persvrijheid. En alleen als die niet in België gehuisvest is of op andere manieren onvindbaar is, dan kan men de zogenaamde trap afdalen naar de volgende verantwoordelijke, de eventuele uitgever en nadien zo op dezelfde manier ook.
Dus concreet als een journalist met een stuk bij de uitgever komt en die uitgever denkt, ola, wat staat hier allemaal, ik krijg een schrik om het hart, dan hoeft hij eigenlijk die schrik niet te hebben, want hij weet, in de trap sta ik pas op de tweede trede. Het is de journalist die de klappen zal moeten opvangen als hij iets schrijft wat niet door de beugel kan.
Ja, exact. En dat is ook het hele idee van dat artikel. Hè. Men vreesde, destijds was men als de dood natuurlijk ten eerste voor echte overheidscensuur. Dat zie je natuurlijk in het eerste lid van artikel 25 ook heel duidelijk. De censuur kan nooit worden ingevoerd. Hè. Men, ook al is natuurlijk artikel 25 ook onderhevig aan de eventuele wijzigingsbepalingen van de grondwet. Dus je kan het wel ooit invoeren als je zou willen. Maar men wil toch een symbolische boodschap brengen aan de toekomstige generatie. Want nee, het kan nooit.
Misschien zou dit de enige wet zijn waar het woord nooit in voorkomt?
Weet ik niet. In de grondwet wel, denk ik.
Ja, dat lijkt me echt wel iets om
uitzonderlijk.
Ja. Never say never, behalve in de grond. Maar ik heb u onderbroken, hè. Dus u had het over censuur kan nooit, tenzij...
Ja, dus de censuur kan absoluut nooit, tenzij je... Nee, niet tenzij, de censuur kan absoluut nooit. Preventieve maatregelen, dus maatregelen die getroffen worden door de overheid voordat je gebruik kan maken van de vrijheid, dus voordat je iets gepubliceerd hebt, dat de overheid je tegenhoudt bij de publicatie ervan. In beginsel kan dat niet onder de Belgische grondwet. Maar men denkt ook dieper na en men denkt dan van het is natuurlijk niet alleen de overheid zelf die rechtstreeks die censuur kan uitvoeren, maar het is ook zo dat als je natuurlijk mensen die in de publicatieketen zitten, als je die verantwoordelijk stelt, strafrechtelijk verantwoordelijk of ook burgerrechtelijk verantwoordelijk stelt, dan kan het ook wel eens zo zijn dat die inderdaad invloed gaan uitoefenen op die auteur en gaan proberen om de ideeën wat softer geformuleerd te krijgen, zodat zij niet het risico lopen om vervolgd te worden. En om dat te voorkomen, om te voorkomen dat de auteur onder druk zou komen te staan van de uitgever of een van de anderen in de keten, maar meestal is het de uitgever natuurlijk, om zijn schrijfsels aan te passen omwille van die angst, omwille van dat chilling effect eigenlijk, zoals we het tegenwoordig zouden noemen, van de angst van vervolgd te worden, heeft men die bijzondere regeling ingevoerd.
Dat was dus een belangrijke aangelegenheid voor de grondwetgever, de bescherming van de pers. En waarom heeft u dit artikel uitgekozen voor ons?
Wel, omdat ik het heel ingenieus vind. Ik vind de vondst van die regeling in te voeren heel knap. En het interessante is ook dat het mooie is dat het eigenlijk een aantal regelingen die tot dan toe bestonden, gebruikt en net op de kop zet. Dus onder het Nederlandse regime was het bijvoorbeeld het geval dat er een soort van omgekeerd systeem daar rond bestond. Dus daarvan was door net druk uit te oefenen op die andere actoren in die keten, bestonden er systemen, in het Franse regime trouwens ook, om die hele keten te achterhalen. Dus je kon wat strafvermindering krijgen als uitgever, als je maar zei wie de auteur was. Je kon als verspreider misschien verminderd strafbaar zijn als je liet weten wie de drukker was. Dus die perverse systemen, om die te nemen en vervolgens op de kop te zetten en te zeggen van maar we kunnen dat eigenlijk, dat systeem wat dient om de vrijheid te beknotten, we kunnen dat eigenlijk ook omgekeerd gebruiken. We kunnen dat vrijheidsgaranderend gebruiken. Dat vind ik een hele mooie vondst.
Dus een hele progressieve grondwetgever in 1831. En wat is het belang van het artikel vandaag nog?
Het wordt geregeld ingeroepen en soms levert het ook problemen op voor de vervolgbaarheid van bepaalde personen. Ik herinner me een vrij gemediatiseerde kwestie. Het feit is bijvoorbeeld bij het Vlaams Belang is er altijd één verantwoordelijke uitgever, namelijk dat is de partijvoorzitter. En destijds was dat, op het moment dat men daar een keer een proefproces rond heeft gevoerd, Frank van Hekken. En er was toen in een lokaal partijblaadje, ik denk dat het Sint-Niklaas was of zo, er was ergens een grafschennis geweest. En het lokale partijblaadje van Vlaams Belang had onmiddellijk gewezen naar de allochtone gemeenschap. Een gemeenschap die geen respect heeft voor onze doden en onze waarden. En uiteindelijk bleek dat nergens op gebaseerd te zijn. Dus dat bleek gefingeerd te zijn of op basis van verkeerde informatie. Dus er waren geen personen van allochtone origine betrokken bij die grafschennis. En met de vervolging wilde men eigenlijk ook Frank van Hekken, want dat was natuurlijk de meest interessante figuur om te onthoofden politiek gezien, die wilde men aanpakken. Omdat hij de verantwoordelijke uitgever was en omdat de auteur het stuk dat hij had ingestuurd was niet helemaal identiek aan het stuk wat uiteindelijk verschenen was. Waardoor je, ik zei het daar straks al, je hebt die uitsluiting van de cascade aansprakelijkheid, maar dat betekent wel dat je natuurlijk als uitgever je niet moet gaan bemoeien met hoe de tekst geschreven is. Als je de tekst gaat herschrijven en je draagt bij aan het laakbare karakter, dan word je zelf ook mede-auteur, dan kan je weer vervolgd worden. En daar heb je die hele discussie gehad. En uiteindelijk heeft dat dan toch geleid, omdat men niet kon aantonen dat Van Hekken toch echt betrokken was bij die wijziging en dat er ook niet echt laakbare onderdelen gewijzigd waren aan de teksten, dat die eigenlijk al in de basistekst stonden, heeft dat geleid tot de buitenvervolgingstelling van Hekken. Dus je ziet er nog steeds wel dat het af en toe gebeurt dat het relevant blijft, ja. Ja. Ja.
Dus die twee lettertjes die we soms op brochures en folders in de bussen zien, UV, of nee, VU, verantwoordelijke uitgever, ja, die zijn niet zomaar voetnoten. Hè. Dat is dus eigenlijk echt wel fundamenteel.
Klopt, en het is ook een misdrijf trouwens om het er niet op te vermelden. Maar dat is dan een zogenaamd drukkerijmisdrijf. Als je dat niet doet, dan ben je op een andere grond.
Dat is voor een andere aflevering.
Ja.
Ja, professor, als ik het woord drukpers zie staan, dan denk ik echt aan zo'n machine. Hè. En zo'n machine dat echt drukt en rolt en draait en geluid maakt. Ik kan mij voorstellen dat daar geen beelden, muziek of andere media uit voortstromen. Dus de drukpers, dat was enkel op papier, letters op papier. Maar vandaag de dag hebben we geluid, beelden. Worden die ook beschermd?
Nee, inderdaad. Dus het concept drukpers, daar leidt het Hof van Cassatie onder andere uit af dat het moet gaan om inderdaad een tekst die vermenigvuldigd is. Dat kan intussen ook wel een tekst op internet zijn, maar het moet wel gaan om een tekst met een mening daarin. En bovendien zegt men dan ook nog eens, een mening in afbeeldingen, dus in loutere afbeeldingen, kan geen mening vervat zijn. Dus een louter beeld kan geen uitdrukking zijn van een gedachte en valt dus ook niet onder dat concept. En heeft dus ook niet die bescherming nog van die cascadeverantwoordelijkheid of van het drukpersmisdrijf. En eigenlijk is dat terug te voeren op het feit dat het Hof wilde dat de vervolging voor bepaalde pornografische afbeeldingen, dat gewoon mogelijk was voor de correctionele rechtbank. Dat past in de tijdgeest van toen. Destijds was dat wat gebruikelijker dat men daarvoor vervolgd werd. Intussen is dat al wat lastiger, tenzij in bepaalde vormen van hele extreme pornografie. Maar in plaats van daarvoor een uitzondering te voorzien en te zeggen van ja, bepaalde vormen van pornografie omvatten geen mening, heeft men in het algemeen gezegd van een afbeelding kan nooit de uitdrukking van een mening zijn.
Dus er staat in onze grondwet een impliciete porno-exceptie.
Inderdaad. En die dan uitgebreid is tot afbeeldingsexceptie. Terwijl dat trouwens, en dat is misschien nog wel nuttig om te zeggen, dat onderscheid is zeer betwist en zwaardig. Hè. Uiteraard kan een beeld de uitdrukking zijn van een gedachte. Dus dat is iets wat totaal achterhaald is en ook niet handhaafbaar is in de praktijk.
We lezen in artikel 25 dat het gaat over de drukpers, de uitgever, de drukker, de verspreider en de schrijver. Maar in de 21ste eeuw, dus een hele tijd na de invoering van dit artikel, zijn er nieuwe spelers gekomen, zoals Twitter en Facebook en andere online media. Spelen die ook een rol in dit verhaal of blijven die daar volledig buiten?
Ja, dus ze spelen ook een rol in dat verhaal, omdat zeker sinds 2012 het Hof van Cassatie heeft aanvaard dat drukpers ook geschreven uitingen waar een mening in vervat is, op internet omvat. Dus ook zij, als zij een schending begaan ze een drukpersmisdrijf, waardoor artikel 25 en trouwens ook artikel 150 van de grondwet relevant worden. Maar dat is inderdaad niet altijd evident. Hè. Dus destijds, men had dat natuurlijk geconceptualiseerd voor de drukpers in de strikte klassieke zin van het woord. Dat was het massamedium van dat moment. Intussen hebben we natuurlijk ook andere massamedia. We hebben de audiovisuele, we hebben de digitale media. En nou ja, ten eerste is het dus zo dat Cassatie dat relatief beperkt heeft gehouden. Men heeft dat niet al te evolutief willen interpreteren. Dus audiovisuele media vallen niet onder wat de drukpers is. Internetuitingen dus wel voor zover het teksten zijn, maar in beginsel niet. Dus wanneer het filmpjes zijn of andere kwesties. En in internetcontext is het inderdaad niet zo duidelijk ook wie de diverse actoren zijn waar artikel 25 het over zou hebben.
Dus het is niet uitgesloten dat Facebook bijvoorbeeld beschouwd zou kunnen worden als de verspreider. Dus wanneer men eigenlijk niet de effectieve schrijver kan vinden in België, dan kan het zijn dat de ogen plots wel gericht zijn op Mark Zuckerberg en zijn crew, die ook wel soms een vorm van censuur toepast, als ik het goed begrijp, wanneer zij stukken gaan nalezen en goedkeuren of niet goedkeuren en fact-checken en zo meer. Misschien komen ze wel in dat vaarwater.
Ja, dus het kan natuurlijk zo zijn dat als de betrokken auteur niet vindbaar is, dat dan een hoger geschikte acteur beschikbaar wordt. Maar problematischer is ook nog gewoon dat in internetcontext niet duidelijk is wie is. Wie is de verspreider in die context? Wie is de uitgever? En dergelijke meer. Dus dat zou, als je zo'n artikel zou aanpassen, dat zou moeten worden uitgeklaard. Ik denk dat het goed zou zijn als we een regeling zouden treffen die aangepast is aan de huidige tijd, waarin alle media op dezelfde wijze min of meer worden beschermd. Maar dan moet je wel nadenken over welke actoren zijn dan overeenkomstig. Je kan niet zomaar doen alsof die regeling voor die drukpersmisdrijven uit de 19e eeuw zomaar toegepast kan worden ook in de internetcontext.
Heb je meer een tekstsuggestie voor...
Wat betreft de basisregeling kan je denken aan iets als de informatiemedia zijn vrij in plaats van de drukpersmisdrijven. De drukpers is vrij. Voor de aansprakelijkheidsregelingen is het wat lastiger ook, omdat je dan, ja, zeker in de internetcontext, ook wel zit met een aantal Europees rechtelijke kwesties die nog in ontwikkeling zijn. Waarbij het niet zo duidelijk is of de regeling die we nu hebben op constitutioneel vlak, op grondwettelijk vlak, of we die eigenlijk voor internetcontext wel mogen toepassen. Dus dat speelt ook mee. Dat maakt het allemaal wat complexer om daar 1, 2, 3 een makkelijk voorstel uit je hoed voor te toveren. Ja.
En zou u dan ook ruimer audiovisuele media en bijvoorbeeld podcasts beschermen? Of lijkt u dat onzinnig?
Ja, ik zou sowieso andere informatiemiddelen ook beschermen. Dus inderdaad, zoals ik zei, de informatiemedia zijn vrij. Ik denk dat dat een goede oplossing is. Ik denk dat het Dirk Voorhuis is die formulering heeft voorgesteld. Ik kan het daar volledig mee eens zijn.
Dus als ik het goed begrijp, heeft artikel 25 van de grondwet wel nood aan een update. Is er kans dat die dan er komt in de nabije toekomst? Of hoe schat u dat in?
Ja, dat is zeker mogelijk. De artikel 25 is net als artikel 150 van de grondwet voor herziening vatbaar. En daar worden momenteel debatten over gevoerd over of het gewijzigd gaat worden. En zo ja, in welke zin en in welke richting het veranderd zou worden.
Wij hebben vandaag weer heel wat bijgeleerd. Dank u wel voor uw komst, professor Vriedink.
Deze podcast kwam tot stand met dank aan advocatenkantoor Livorno en het Center for IT en IP Law van de KU Leuven.